Jongens, we gaan beginnen. Hartelijk welkom allemaal voor de eerste lezing weer in dit jaar. Heel bijzonder, want we hebben een spreker en nog een andere hele bijzondere gast. Dat is Monsieur Mutsaerts, die is misgegaan. Die dacht ik ook vandaag bespreken, maar die komt dus nu. Gelukkig kennen de sprekers elkaar, of de spreker kent Monsieur, dat is ook wel leuk. En dan kunnen ze misschien nog van elkaar leren, ik weet het niet. Maar, en dan kan ik meteen nog even zeggen over Monsieur Mutsaerts' lezing, die over twee keer is. Dat staat aangekondigd over de humanisering, maar het moet zijn de dehumanisering natuurlijk. Hè? Klein spatietje. Ja. We hopen dus dat we dit half jaar weer interessant aanbod hebben. En als je zelf wel ideeën hebt voor het een of ander, ja, laat het even weten. Dan kunnen we er misschien de volgende keer weer rekening mee houden. Nou ja, als eerste spreker introduceer ik graag dokter Benno Zuidam. Een van de weinige echte theologische geleerden die we nog hebben in Nederland. Hij is hervormd predikant en ethicus aan de VU in Amsterdam. Als ook bijbelwetenschapper aan de Universiteit van Potchefstroom in Afrika. Hij studeerde aan 4 universiteiten in Nederland en Zuid-Afrika en is gepromoveerd in de heilige godsgeleerdheid en de Griekse taal en letteren. Dus over geleerden gesproken. Ik ken hem persoonlijk van Bijbels Beraad, een interkerkelijk platform dat de Bijbelse visie verdedigt van man, vrouw, huwelijk en seksualiteit. En we kwamen daar met elkaar in gesprek. En ik was zo verbaasd dat hij precies wist wat er bij ons in de kerk speelde, dat ik dacht, nou dat is een spreker die weet waar het over gaat. Die moeten we hebben. Het onderwerp van vandaag, schijnvrijheid anno 2024, hoogst actueel, maar blijkbaar ook al in de oudheid. Dr. Zuidam zal dit belichten vanuit Dante en Hieronymus Bosch. Aan u graag het woord.
Dank u vriendelijk. Na zulke mooie woorden, dan kan je eigenlijk alleen maar teleurstellen als spreker. Dus eigenlijk moet ik nou ophouden, maar daarvoor bent u niet gekomen. Dus ik ga gewoon door een gevoelig thema, schijnvrijheid, wat voor mij ook een thema is dat mij persoonlijk raakt. Want zoals u een beetje kunt opmaken uit mijn biografie, heb ik een groot deel van mijn leven in het buitenland doorgebracht, ongeveer de helft, met name in Zuid-Afrika en in Australië. Maar 4 jaar geleden kwamen we als gezin terug naar Nederland. En dat was een aparte ervaring, want intussen tijd was ik niet veel terug geweest. En dan voelt dat een beetje zoals de slapers van Efeze of Rip van Winkel, of misschien dichterbij van uw Suske en Wiske en de teletijdmachine gevoeld moeten hebben. Want in Nederland is er veel veranderd de afgelopen 30 jaar. We zeggen een land van vrijheid te zijn. Dat komt ook door in de namen van diverse politieke partijen. Maar is dat in de praktijk ook zo? Mijn ervaring is dat je in Nederland vrij bent om te denken wat wij vinden. En dat is wezenlijk anders dan het oude liberale denken, waarbij je naar waarheid zoekt, vrijheid hebt om dat te onderzoeken en dan tot conclusies mag komen, ook heilzame conclusies die je ook aan andere mensen kunt aanbevelen, die je als samenleving ook als nastrevenswaardig kunt beschouwen. Nee, je bent vrij om te denken wat wij vinden. En als je anders durft te denken, met name in de humanitaire wetenschappen, en je hoofd steekt boven dat maïsveld uit, dan weet u het, dan wordt het een doelwit. Want in Nederland moet je in de wetenschap napraten wat de belangrijkste 4 of 5 mensen van de consensus op het vakgebied gezegd hebben. En anders dan lever je geen bijdrage of ben je niet wetenschappelijk. Als je feiten bij de hand hebt door allerlei internationale contacten zoals ik de afgelopen jaren, en je probeert 2 of 3 jaar geleden iets te schrijven in de krant over dat er meer over de Oekraïne te vertellen valt dan ons in de media wordt voorgehouden, dat er meer te zeggen valt over... Nou, je kunt ze één voor één kunt u ze afgaan. Van Trump tot euthanasie, tot transgenderisme. En we kunnen er een hele aantal aan toevoegen. Dat is niet toevallig. Vroeger was ik journalist, voordat ik theologie ben gaan studeren. Ook afgestudeerd in de journalistiek. En toen ik studeerde en stage liep bij NCRV Hier en Nu, toen ging het in de journalistiek in Nederland, ook bij de linkse collega's daar, want die dachten politiek wat anders dan ik dat deed, ging het om waarheid. En alle collega's vonden dat objectiviteit nagestreefd moest worden. Want dat kon, want waarheid kon je benaderen. Ja, niet perfect, want wij mensen hebben niet alle kennis voorhanden. En ons brein maakt ook fouten. Maar dat is geen reden om het niet te proberen te benaderen. En mensen juist voor te lichten. En een correctie te zijn op de politiek en op de samenleving. Een controlefunctie, zodat we als samenleving juist ook door de journalistiek zo gezond mogelijk functioneren. Je had ook een andere tak van communicatiekunde, dat was de voorlichtingskunde. Dat ging je dan als je gemeentevoorlichter wilde worden of bedrijfsvoorlichter om te vertellen waarom het bedrijf het allemaal perfect deed. Nou, dan kon je in die richting gaan. Maar dat was geen journalistiek. De afgelopen 30 jaar is de journalistiek voorlichtingskunde voor belangenbehartigers geworden. Ik zeg het maar zo ronduit. Het is nog veel mooier gezegd een jaar geleden in het blad Opzij dat de Nederlandse dagbladjournalistiek is grotendeels, bijna alle kranten zijn in handen van 3 rijke Vlaamse families. Die net als onze koninklijke familie globalisme en woke voorstaan en proberen te bevorderen. Dat betekent dat er in de gemiddelde Nederlandse krant en ook in heel veel tijdschriften zijn in eigendom van een van die groepen. Maar 1 mening klinkt over alle onderwerpen van COVID tot vaccinatie tot Oekraïne. Als u weet wat goed voor u is en in de krant wil komen, dan ventileert u de juiste mening daarover en dan komt u in de krant. Anders wordt u gecanceld of u kunt uw werk verliezen of u krijgt geen promotie. Ik vond dat bijzonder eng om in zo'n soort samenleving terecht te komen, waar ik zelf journalist was geweest. Vroeger dan kon je eigenlijk alles op een nette manier in de krant schrijven, als je daar een mening had met argumenten, en dan kon je erover discussiëren. Heel veel mag in het openbaar niet meer gediscussieerd worden. Dat vond ik eng. Het staat niet op zichzelf. Als je naar politieke geschiedenis kijkt, als we even Nederland verlaten en naar het buitenland gaan, via een lagere schoolfeestje van mij. Onze familie had het niet zo op de bioscoop, maar ik mocht dan toch een keer met een vriendje mee, met zijn verjaardag, om Superman 1 te gaan kijken. En Superman, dat was oorspronkelijk een soort cartoon in Amerika. En de slogan was for truth, for justice and the American way. Want er was echte waarheid. En op echte waarheid kun je gerechtigheid voor alle mensen baseren. Want dat was de Amerikaanse manier van doen. Zo dachten we erover, zeg maar, in Amerika. Maar dat is veranderd. Begrippen hebben een andere invulling gekregen. En dat is samengegaan met het verliezen van zicht op waarheid. Ik moet vanmiddag proberen om niet te veel te zeggen. Want bij de VU geef ik ook college over. En dan kan ik zeg maar 2 uur doorgaan om te verduidelijken hoe via, als je begint bij Abelardus en het nominalisme en dat door Kant heen trekt, de verlichtingsfilosoof, en dan vervolgens Hegel met zijn dialectische visie op waarheid, dat je de ene synthese met de andere botst, dan heb je weer een nieuwe waarheid voor een nieuwe tijd. Zo zijn wij vervolgens via het existentialisme en het postmodernisme in een tijd terechtgekomen waarover bisschop Munskens over 2 weken met, of over 2 maanden met ons zal spreken. Over waarheid. Zo'n motto, de waarheid zal u vrijmaken. Veritas liberabit. Ja, we zijn die waarheid gaan verliezen in de internationale politiek. En begrippen die vroeger 1 lading hadden, namelijk vrijheid, die gekoppeld was aan waarheid, die kregen propaganda inhoud. Dat is niet van Irak en Operation Iraqi Freedom, daar zie je het ook. Maar het begon 50 jaar geleden al met de oorlog in Vietnam, eigenlijk Cambodja. Onderdeel van die oorlog was Operation Freedom Deal. Wat hield dat in? Talloze bommen en mijnen gedumpt op Cambodja en tienduizenden dodelijke onschuldige burgerslachtoffers in de naam van vrijheid. Als je dan een aantal jaren verder bent, wij hebben dat wel allemaal meegemaakt als ik zo rondkijk, een beetje kleiner of ouder. Maar George Bush met de operatie Iraqi Freedom, daar hebben we de vrijheid weer. Inmiddels weten we van de leugens over de wapens van massavernietiging. We weten dat de terroristen en het land dat ze herbergden moesten aangevallen worden. En alle terroristen kwamen bijna uit Saoedi-Arabië. En onder verdachte omstandigheden in de eerste week verlieten heel veel Saoedi-Arabische burgers de Verenigde Staten. Maar Saoedi-Arabië werd niet aangevallen, want dat was de belangrijkste wapenklant en uitvalsbasis voor de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. 6 jaar later, 2007, onafhankelijk Brits onderzoeksinstituut, die er toch een beetje baat bij hadden om de aantallen zo laag mogelijk te laten zijn, omdat Engeland ook meedeed als een van de willing partners in de coalition, coalition of the willing. 1,2 miljoen geweldslachtoffers op grond van ten diepste leugens en buitenlandse politiek. En we noemen dat Operation Iraqi Freedom. En het christendom is als resultaat daarvan ongeveer uitgewist in het Midden-Oosten. Enige plaats waar het nog enigszins functioneerde. U voelt mijn opwinding hierover aan, omdat me dat als christelijk ethicus na aan het hart ligt. Enige plaats waar christenen nog ongeveer veilig waren was Syrië. En wat gingen ze daar doen? Met de CIA en het leger infiltreren en ISIS bewapenen. Gelukkig kwam er toen een andere president in de Verenigde Staten en was er ook een veel verguisd andere iemand daar aan de andere kant van de Oekraïne die besloot om de christenen te beveiligen. Alles op basis van de leugen. De waarheid maakt vrij, maar de leugen, dat hangt samen met de vader van de leugen en de mensenmoordenaar van den beginnen. Amerikaanse politiek dichter bij huis, ook zo'n mooie naam, Operation Enduring Freedom. Dat was de eerste fase van de oorlog in Afghanistan. De NAVO, opgericht als Noord-Atlantische Verdragsorganisatie ter verdediging van de partners als één daarvan aangevallen wordt, gaat imperialisme doen aan de andere kant van de wereld. Nou, daar kunnen ze goede redenen voor hebben, maar het is, als je dat vergelijkt met de reden voor oprichten, toch wat bevreemdend. De naam ook, Enduring Freedom. We noemen het in Nederland anders. En af en toe dan moet u informatie opgraven die hier niet in de kranten verteld wordt, maar die wel beschikbaar gesteld wordt. Een van die informatiebrochures is het rapport van het IOB. Dat is het centrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wat verondersteld is om ook onafhankelijk te zijn, om het effect van het Nederlandse buitenlandse beleid te controleren. Dat hebben ze wat betreft ons meedoen, zal ik het maar noemen, voor gebrek aan een betere, vriendelijke term. In Afghanistan hebben ze onderzocht. Hoofdconclusie van het rapport, maart vorig jaar, 2023. De doelen zijn niet gehaald. Sterker nog, conclusie 2. Al tijdens de operatie was duidelijk dat die doelen nooit gehaald zouden worden. Sterker nog, dan wordt er op bladzijde 56 van het rapport, u kunt dat nalezen, vertelt, eigenlijk wisten de regering en de NAVO het al van tevoren dat die doelstellingen nooit gehaald zouden gaan worden. En terwijl het bezig was, zegt het rapport ook, heeft zowel de NAVO als de regering het parlement en de bevolking verkeerd eenzijdig ingelicht over de vordering van de missie, ons eigenlijk misleid. Nou zijn we in 2024, waar de man die onze regering leidde op dat ogenblik, die daar miljoenen ingestoken heeft, in Amerika zelfs 2 triljoen, wat allemaal geleend was, dus dat levert een staatsschuld van $6.2 triljoen op tegen 2050. Maar goed, de Nederlandse cijfers zijn daarvoor anders, maar er zijn heel veel doden gevallen, waarvoor wij mede verantwoordelijk geworden zijn. De meneer die ons vanaf het begin misleid heeft en beter wist, die mag straks als beloning secretaris-generaal van de NAVO worden. En dat, ja, als ethicus dan moet je over goed en kwaad nadenken en dan denk ik daar wringt de schoen. En we noemen het nog enduring freedom ook. En we hebben allemaal gezien dat het geen enduring freedom was, maar dat het een ramp was voor Afghanistan en voor de westerse landen die erbij betrokken waren. En dan denk ik nog niet eens aan het trauma van de veteranen. Want als je in een bermbom terechtkomt en je verliest ledematen enzovoorts, of je ziet je collega's aan stukken vliegen, dat blijf je heel lang bij. Al die psychologische beschadiging, ook bij de talloze burgerslachtoffers. Tenminste 50.000, 60.000 in de eerste paar jaar. En we zijn nog heel veel langer gebleven dan dat. Ja, schijnvrijheid. Is dat veranderen van begrippen nou iets nieuws? Nou, dat is het niet. En dan kom ik voor u en ook een beetje voor mijzelf dichter bij huis. Ik heb een deels anglo-katholieke achtergrond. En in onze hersteld hervormde kerk zijn we zeer gehecht aan het katholieke gedachtegoed, beschouwen we ons als deel van de katholieke kerk van alle tijden en plaatsen. Dus ook wat pausen voor de reformatie aan verkeerde dingen gedaan hebben, dat doet ons pijn. Dat doet mij persoonlijk pijn. En dan is het verdrietig om te zien dat diverse pausen, die soms een dieptepunt vertegenwoordigden in kerkelijke politiek, dan juist namen als paus kozen die precies het tegenovergestelde vertegenwoordigden wat ze gingen doen tijdens hun pausschap. Ik denk aan Clemens V. Clemens V, ik zal u helpen, dat was de meneer die vond dat je martelen kon gebruiken als deel van de inquisitie. Dus je kan iemand onder de pijnbank leggen voor kerkelijke tucht. Ja, probeer dat in onze samenleving te verkopen. Gelukkig geloven we daar niet meer in dat dat deel is van hoe we pastorale zorg voor lidmaten toepassen in Spanje. Nee, er moet iets daarboven fout gegaan zijn, ook als je de evangelie leest, als je denkt dat dit nou normaal is. Maar zijn naam was Clemens, barmhartige, ontfermer. Eigenlijk precies het tegenovergestelde. We zien het ook bij Innocentius III, de man van Albi. Waar Simon de Montfort over afgestuurd werd we maken de katholieken en de Albigenzen dood en God kent de zijne, dus ga je gang maar. De paus van de vierde kruistocht die Constantinopel verwoestte en verkrachtte en de effecten op de relatie tussen Oost en West zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar. Hij wilde het niet, maar hij probeerde dat tegen te houden van Constantinopel verwoesten, maar het proces wat daartoe leidde had hij wel in gang gezegd. Dus ja, what's in a name, zeiden we in Australië. En dan, nu toch even bezig ben op deze tour, met alle respect, maar dan komen we ook bij de geloofsleer. Vandaag in het Vaticaan, waar ik dan als hersteld hervormde naar kijk. En ik zie dat op de post waar eens kardinaal Ratzinger zat, van die kasten van de geloofsleer, zoals dat nou dan heet, nu aartsbisschop Fernandez is aangesteld. Iemand die bij ons geëxcommuniceerd zou worden of onder kerkelijke tucht zou staan. Hebt u de vertaling van zijn boek gelezen uit 1995? van heel mij met jouw kus over de kunst van gelovig kussen. Weet u wat er in dat boek staat? Dat prostituees alles doen, maar niet bereid zijn om te kussen omdat dat te intiem is. Nou ja, en toen waren de mensen die er problemen mee hadden en wat zei die toen? Ja, was eigenlijk deel van mijn catechisatiemethode voor studenten. Dan denken wij, waarom wordt die meneer niet begeleid en behandeld, zeg maar? Helemaal als hij dan 3 jaar later dat boek schrijft over sensuele mystiek. In mijn ogen is het blasfemisch als je een tafereel hebt waarbij de Heer Jezus, onze heiland, half ontkleed in Galilea, betast gaat worden erotisch door een 16-jarig meisje. En dan staat de moeder Gods dan bij en die trekt zich discreet terug zodat het meisje verder haar gang kan gaan. Dat zo iemand aanstellen als hoofd van het ministerie van de geloofsleer, dan heb je begrippen over geloof en wat rein en heilig en lof verdient, toch totaal omgekeerd dan wat de Bijbel het bedoeld heeft. Dus het raakt de politiek, het raakt de kerk. En wat ik zeg, zeg ik niet goedkoop, want het doet mij ook pijn. En ik bid ook voor paus Franciscus. Doet me denken aan Bismarck. Ik was met deze kerst in Duitsland, vlakbij het oude Pruisen. En Bismarck die zei, er wordt nooit zoveel gelogen als voor de verkiezingen, tijdens een oorlog en na de jacht. Dus we moeten ons ook niet helemaal in paniek laten jagen door de schijnvrijheid van onze tijd en wat de politici doen. Deel van het probleem, zogenaamd, is dat wij in onze tijd veel meer weten. We hebben, als we willen, zijn sowieso meer opgeleid dan vroeger. En we leven in een informatietijdperk waarin, als we willen, toegankelijkheid hebben tot de Engelse vertaling van het boek van de aartsbisschop. 200 jaar geleden was het mogelijk van ons weggehouden, had niemand ervan geweten, hadden we gedacht dat alles goed was. Ook vroeger werd gesjoemeld. We hebben het de afgelopen paar jaar in de kranten gelezen over de Molukse kaping, over prins Bernhard en zijn nazi-lidmaatschap. Er zijn de bommen van de geallieerden op burgerdoelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de 70 jaar archieven opengingen, de oorlogsmisdaden die ook van die kant werden gepleegd op Nederlandse bodem. Ja, soms hebben regeringen er baat bij om het van ons weg te houden. Marcel van Dam, die had in de tijd willen opstappen, die zei dat is klassejustitie. Prins Bernhard zou in de gevangenis moeten zitten vanwege Lockheed. Er zitten mensen in de gevangenis die veel minder gedaan hebben dan hij. Dat is oneerlijk. Ja, dat is vast de AIVD mij op het oog heeft. Nee, ik ben zo onbelangrijk dat ik hier vrijmoedig met u mag spreken in een gelijkgezinde omgeving, zolang ik dat doe, zonder mensen bewust aanstoot te geven. Want ik wil graag ook netjes zijn, het gaat om de waarheid, het gaat niet om wat Vin het Engels namecalling noemde. Ja, over het COVID-beleid zal ik me niet te veel zeggen. Ik heb een kennis die is hoofdredactrice van een wetenschappelijk blad in Amerika. Het orgaan voor Amerikaanse chirurgen en een paar andere soorten doktoren. Die heeft vorig jaar een uitgebreid artikel geschreven waarin ze het gevaar aanduidt voor de hart- en vaatziekten van de medische strategie die ook onze regering heeft gekozen de afgelopen paar jaar, maar het mag in Nederland niet in de krant komen. We hebben talloze excess deaths, maar er is allemaal een hele normale reden voor. De artsen in Amerika vinden het eng wat in Nederland gebeurt en wat hier niet meer in het openbaar gezegd mag worden. Dan kom ik bij de kunst en bij het positievere deel van mijn verhaal vanmiddag, want we moeten natuurlijk ook verder als mensen die geloven in God, het bestaan van Hem En meer in het bijzonder ook in het betrouwbaar spreken van hem. En de katholieke kerk heeft altijd geloofd vanaf de tijd van het Oude Testament, Psalm 19 bijvoorbeeld, dat de Heere betrouwbaar spreekt door de natuur en zijn onderhouding daarvan. En meer in het bijzonder in zijn heilig woord. We komen het bij de heilige apostel Paulus tegen, onder andere in de Romeinenbrief. We zien het bij Tertullianus, bij Thomas Aquino. Ook bij ons vanmiddag. Dat is niet veranderd. We kunnen doen alsof het anders is. En onze tijd doet hard zijn best om dat hetzelfde te doen als de mensen in de tijd van Paulus. De waarheid en ongerechtigheid ten onder te houden. En als we nou allemaal maar heel hard roepen dat het goed is en we houden er een parade bij, dan is het zo. Want wij geloven in situatieethiek en in existentialisme. Wij bepalen onze waarheid zelf. En de kunst die reflecteert dat. Als u veranderingen in een samenleving wilt herkennen, dan moet u eerst gaan kijken bij de architectuur, bij de muziek en bij de beeldende kunst. Want ontwikkelingen, geestelijk gesproken, in een samenleving worden daar dikwijls het eerst zichtbaar. De disharmonie in de muziek vanaf ongeveer 1890. De kunst van Picasso. Dat was het, zeg maar het linkse, individualistische existentialisme, wat later in de boeken van Albert Camus en Jean-Paul Sartre gepopulariseerd zou worden. Maar ook zeg maar de duistere kanten van het nihilisme van Nietzsche en de kunst van, wat ik maar even de nazi-cultuur noem. Ook gebaseerd op de cultuur, maar een andere, op de natuur, maar een andere natuur van de oorspronkelijk goede schepping, waar wij ons op baseren met het ontwerp van God. Nee, de natuur van de ubermensch, van het neo-darwinisme, van het ellebogenwerk. Niet van de auteur van de bergrede, die alle dingen geschapen heeft. En er is geen ding wat geschapen is dat niet door hem geschapen is, volgens de proloog op het evangelie naar Johannes. Kunst in dienst van de leugen. Picasso die zei dat ook zo in een interview met een Engelstalig tijdschrift. Zei hij, ja, kunst is eigenlijk een leugen die in de dienst staan, in de dienst staat van een waarheid die wij in ons persoonlijk leven dan ontdekt menen te hebben. En dan waarheid in de zin van het existentialisme, want Picasso was deel van die groep. Dat is een groepsfoto uit 1944, uit de oorlog, uit de kroegenwereld in Parijs, waar ze allemaal opstaan. Zowel Albert Camus als Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir en ook Picasso. Hij was deel van die kring. Want waarheid, dat is iets wat we persoonlijk of als samenleving bepalen. Je komt het ook tegen bij Oscar Wilde, de man van het mooie blijspel The Importance of Being Earnest. Toen hij in de gevangenis terecht was gekomen vanwege zijn homoseksuele daden met Alfred Lord Douglas, de zoon van Engelse meneer van Adel, en die vader vond het niet leuk, dus die zorgde dat Oscar Wilde in de gevangenis terecht kwam. Toen had Oscar Wilde spijt. Hij heeft epistel geschreven met de titel De Profundis. En doet ons, u doet het mogelijk in het Latijn, in het De Profundis clamavia te domine. Uit de diepte heb ik tot u geroepen, o Heere, hoor mijn stem. Toen ik aanvankelijk die brief greep om te lezen, dacht ik, fijn, die is aan het eind van zijn leven toch tot bekering gekomen, die had er spijt van. Nee, het bleek existentialisme te zijn. Hij had er geen spijt van. Het probleem was dat hij verkeerd had ingeschat hoe de samenleving ervoor stond. En daardoor zijn vrouw en kinderen en ook zijn persoonlijke carrière schade had aangedaan. Dat had hij beter moeten inschatten. Maar wat hij gedaan had met Alfred Lord Douglas, dat was liefde en dat was mooi enzovoorts. Ook een verandering van begrippen. Geen de profundis in de zin van bijbelse verootmoediging meer. Maar de leugen die we onszelf wijsmaken. Kan je daarmee leven met die leugen van het existentialisme die nou alomtegenwoordig is in de vorm van het postmodernisme? Nou, dan moeten we eigenlijk naar de hoofdpersonen gaan kijken. En dan ontdekken we, dat staat in Nederland ook niet in de krant of in tijdschriften, dat dat ten diepste niet het geval was. Jean-Paul Sartre ging aan het eind van zijn leven op zoek naar God. En voor zijn dood geloofde hij In ieder geval in de God van de Bijbel en in de Messias. En dat bleek uit twee interviews die hij hield met een Parisien tijdschrift in de maand voor zijn dood. In maart 1980 moet dat geweest zijn. En toen waren allerlei mensen die waren kwaad. En de mainstream media zeg maar, van die tijd die vonden dat dat kan niet waar wezen. Maar Sartre heeft het voor zijn dood bevestigd. En Simone de Beauvoir was laaiend. Dat hij zijn hele gedachtegoed van zijn leven lang nog voor zijn dood verloochende. En Albert Camus. In het jaar voor zijn dood kon hij hem aantreffen in de Rooms-Katholieke Kerk in Parijs. Nee, niet de Rooms-Katholieke Kerk, de Methodistenkerk. De Amerikaanse methodistenprediker, zeg maar, want ze hadden daar een gemeente voor Amerikanen. Dat was Howard Mumba, was de naam. Beetje aparte naam, maar zo heette die. Het was gewoon een Amerikaan. En die had in één keer een meneer in de kerk, waar allerlei mensen na afloop op toestroomden en handtekeningen gingen vragen. Dat bleek Albert Camus te zijn. En de twee raakten in gesprek, gingen samen lunchen en praten. En uiteindelijk zei Camus dat hij in God geloofde en dat hij graag gedoopt wilde worden. Maar anders dan bij Sartre. Sartre was atheïstisch opgevoed. Dus daar kan je het een en ander bij voorstellen. Anders dan bij Sartre was Camus als kind gedoopt. En toen zei Howard Mumba, kijk, die doopt als een daad van de Heer. Dat is heilig, dat mag je niet overdoen. En bovendien kan het niet in het privaat, want je doet openbaar belijdenis van je geloof. Wie zich schaamt voor de Zoon des Mensen, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen in zijn komst. Dus je moet not afraid to belong to Jesus. En bleef toen even stil liggen en het ongeluk waarbij hij om het leven kwam is daar toen tussen gekomen. Maar het laat zien dat bij de mensen die de filosofie het beste begrepen, het uiteindelijk niet bevredigde, omdat je er niet mee kunt leven als mens. Omdat we toch te maken hebben met een ethische grondstructuur van de samenleving waar we allemaal deel van zijn. Die kunnen we ontkennen in ongerechtigheid en onderhouden, maar is er wel. Ik heb het de afgelopen paar jaar onderzoek gedaan naar geslachtsgemeenschap zonder huwelijk. Heb ik onderzocht, één artikel geschreven, dat is al gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Op grond van dat spreken van God door de natuur en zijn onderhouding daarvan. Ik dacht, als de leer van de kerk waar is, dan moet dat ook in de praktijk in seculaire wetenschap blijken. Dus ik ben gaan kijken in de medische wetenschap, in de sociologie, in maatschappelijke publicaties, om te zien wat waar is. En dan is de conclusie, en dan gaat de Bijbel nog niet eens open, dat als je als mens geïnteresseerd bent in een stabiele, levenslange relatie, dat het dan onder alle omstandigheden niet aanbevelenswaardig is om enige vorm van geslachtsgemeenschap te hebben voor je huwelijk. Zelfs beter om het niet te doen met de persoon waarmee je gaat trouwen uiteindelijk. Want dat is vaak de rationalisering van we gaan toch trouwen, dus het kan wel. Nee, in alle omstandigheden beter. En sterker nog, er was een paar jaar geleden een dik handboek in Cambridge. Ik moest even twijfelen, het kon Oxford of Cambridge geweest zijn. Dit was een Cambridge publicatie van professoren uit allerlei vakgebieden. Niet uit de theologie, bij mijn weten. Die de noodklok luiden van de manier waarop we bezig zijn als samenleving met dit serieuze relaties hebben met geslachtsgemeenschap zonder getrouwd te zijn. Dat treft uiteindelijk de meest kwetsbaren en hun kinderen. En die kunnen het minst veroorloven. Noodkreet van seculaire wetenschappers, maar we lezen er niets over. We worden eigenlijk misleid door wat ons onthouden wordt. Net zoals we vroeger met de daad misleid werden door bladen als Cosmopolitan, waarvan de hoofdredactrice inmiddels tot bekering is gekomen en toen vertelde wat haar praktijk in de jaren 70 en 80 was met het verzinnen als beleid van allerlei buitenhuwelijkse relaties van gewone vrouwen in allerlei delen van Amerika. In werkelijkheid kwam het alleen maar in zeg maar Hollywood-elite en in New York voor. Maar het werd gedaan in dat tijdschrift alsof dat iets was wat alle vrouwen deden. Maar dat was helemaal niet zo. Je kunt dat nalezen. Haar getuigenis is vrij beschikbaar. Dat was de hoofdredactrice van het blad. En dat is een van de grootste damesbladen, in ieder geval in de tijd, ter wereld. In de westerse wereld. Ja, ook zij besefte dat er een ethische grondstructuur is. En kunst kun je ook gebruiken om mensen te laten beseffen dat die grondstructuur er is. Je kan op de harde manier terechtkomen, zeg maar na een leven lang van verkeerd bezig geweest te zijn, zoals Sartre en Camus. Je kunt ook stilgezet worden door kunst. Pas zag ik een interview met de Engelse presentator, of hoe je dat ook noemt, maar Piers Morgan, misschien kent u hem, hij doet vele interviews. Hij interviewde een cabaretier. En die zei, wat ik doe om woke en zeg maar dat soort gedachten te bestrijden, is het belachelijk te maken. Zodat mensen zien, hé, dat slaat ook werkelijk nergens op. Dat die meneer daar in een jurk rondloopt en make-up opdoet. En dat is eigenlijk zielig. Die meneer heeft een probleem, die moet geholpen worden. Dat wij als samenleving door D66-achtige politici gedwongen zouden moeten worden om het allemaal prachtig en mooi te vinden en te normaliseren. Nee, we voelen instinctief aan dat hier een probleem is. En gelukkig de afgelopen verkiezingsuitslagen in Nederland hebben laten zien dat ook niet-christelijke mensen die ethische grondstructuur van de samenleving op bepaalde punten aanvullen, voelen. Bos en Dante deden dat beide in de beeldende kunst en in de literaire kunst, want dat was, zeg maar, de Divina Commedia was dat toch een van de grootste literaire producties in de westerse cultuurgeschiedenis. En Bos is ook internationaal bekend om zijn schilderijen. Als u een beetje googelt, dan zult u zien dat ik ook een aantal wetenschappelijke artikelen in wetenschappelijke kunsttijdschriften geschreven heb, juist over de Renaissance kunst, omdat dat een soort van hobby van me is waarin ik me nader verdiepte. Bij Bos zie je zowel het belachelijk maken als de ernst van de Bijbelse boodschap. De drie luiken van Bos die voeren ons terug naar dat panorama wat we in de Bijbel ook aantreffen, in de Heilige Schrift. Het is goed begonnen, daarna is het via de zondeval misgegaan. Daarom zitten we in de werkelijkheid waarin we nu zitten met de zeven hoofdzonde en soms ook mensen die werken van barmhartigheid doen. Maar onthoud, uiteindelijk gaat het toe naar het laatste oordeel. Er is een schepper alle dingen, u bent een schepsel en u zult uiteindelijk verantwoording moeten doen aan de persoon die God daarvoor aangesteld heeft met een hoofdletter, de Heer Jezus. Dan zijn we samen met Paulus op de Areopagus, die evangeliseerde op dezelfde manier als Bos door zijn schilderijen. En dat doet hij ook met een gevoel voor humor. Als je het narrenschip bijvoorbeeld bekijkt, dat is een boot waarop de geestelijkheid van die tijd allerlei verkeerde dingen aan het doen is. Beetje in de zin van de lof der zotheid. Erasmus gebruikte ook humor en maakte het belachelijk als het misging. Het is natuurlijk diep triest, maar soms dan de enige manier waarop je ermee om kan gaan is dan een grapje erover maken. Dat is wat Bos ook deed. Bovenaan de mast, daar zit de uil. Dat is bij hem een symbool voor de duivel. Niet voor wijsheid, nee, van Satan die zijn zin krijgt en die kijkt eigenlijk goedkeurend toe. Het gaat volgens zijn bedoeling. En bij de hooiwagen zie je vergelijkbare taferelen, zowel met diezelfde uil als de betrokkenheid van de geestelijkheid van die tijd die meedoet met de grote optocht van de hooiwagen die naar het laatste oordeel toe gaat, niet naar het hemelse Jeruzalem. En de geestelijkheid van die tijd doet vrolijk mee, net als bisschop Fernandez vandaag. Dus als je het historisch bekijkt, zijn we wat minder eenzaam. En ook in de tijd van Bos moesten de mensen geholpen worden om weer zicht te krijgen op de boodschap van het evangelie en op Gods spreken en onderhouding in de natuur. In hem leven we. En zijn we. En hebben we ons bestaan. Zoals Paulus dat zei met de aanhaling van een nog wel heidense Griekse dichter. Het evangelie, want ik zie dat het nog 5 minuten is. Ik heb 3 kwartier gekregen vanmiddag. En u hoort het aan mijn stem. Ik zou best wel door willen gaan. Maar gelukkig kan er niemand uit het raam vallen hier. Zoals u gepositioneerd bent. Maar we willen ook ruimte hebben voor vragen. En ik heb begrepen dat er sommigen onder u zijn die ook andere verplichtingen hebben vanmiddag. In essentie dus een oude strijd. Als we hem in essentie helemaal terugvoeren, dan gaat hij terug tot het paradijs. Waar het misging met de zondeval. Hoe ging het mis met de Satan, de verleider die het woord van God in twijfel trok. Die de bedoelingen van onze hemelse vader in twijfel trok. Die eerst vroeg, is het werkelijk dat God gezegd heeft? Nee, dat was een verdrijf. Het was niet zo, het was alleen maar 1 boom waarvan ze niet mochten eten. En toen ging hij verder met, ja, God wil jullie er eigenlijk onder houden. En daarom wil hij niet dat jullie daarvan eten, want dan kennen jullie goed en kwaad. Dan kunnen jullie zelf gaan beoordelen ook wat goed en kwaad is. Dat was het ten diepste het verlangen van de mens. Nou ja, dan zijn we terug in onze tijd. Wij willen zelf op de troon van ons leven zitten. Zelf bepalen wat goed is en kwaad is. En onze onttrekken van onze eigenlijke plicht als mens. Waar we na de zondeval niet meer 100% bij kunnen komen. En dus in schuld staan. En dan is er berouw en boete nodig. En een 40 dagen tijd. Ja, dat zelf willen bepalen. Zo zijn we gevallen door ongeloof aan het woord van God. En dan is het mooie dat dat heilsplan in het evangelie, dat doet dan precies het omgekeerde. Als de Heer Jezus dan spreekt dat tenzij een mens van wederom geboren wordt, kan die het koninkrijk van God niet zien. Dan is er niets minder nodig dan een herschepping door woord en geest. Aan het begin sprak de Vader door woord en geest. Het woord gedragen door de roerachtige geest. Dus je treft de drie-eenheid al in Genesis 1. En diezelfde drie-eenheid die vind je terug in Johannes 1. Met het woord dat vlees wordt en onder ons getabernakeld heeft. Een tijdje gewoond. Met de boodschap erbij. Dat mensen veranderd worden, aangeraakt moeten worden door Gods geest. En dat dat leidt tot bekering, berouw. Het verzoend leven met de Heer, dat hier een begin maakt en dan uiteindelijk voltooiing vindt in de wedergeboorte van alle dingen. Als ons een nieuw lichaam wordt toegevoegd waarvan Augustinus zegt, dan is het non posse peccare. Dan kunnen we niet meer zondigen. Het was de staat in het paradijs dat we van posse peccare, we kunnen zondigen. Het hoefde niet bij Adam en Eva, maar het gebeurde wel. En toen kregen we wat we beschrijven als de erfzonde. En nu kunnen we als mens niet anders meer dan zondigen. En tekortschieten. Maar straks dan werkt ook ons lichaam mee. Hebben we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat maakt ons, ondanks het aards gebeuren en het woelen daarvan, ten diepste positieve mensen. Die niet bang hoeven te zijn voor de leugens van deze tijd. Want die ten diepste weten dat de waarheid vrijmaakt. Dat dat heilzaam is voor ons. Helend werkt. Zowel voor de harmonie met onze hemelse vader als tussen mensen. Zelfs in het huwelijk. Mensen gemaakt volgens Gods prototype, zijn gebruiksaanwijzing is heilzaam. Dan functioneert het christelijk huwelijk het best. Het is een scheppingsinstelling, dus het geldt voor alle mensen. En als je de gebruiksaanwijzing negeert, dan zit je met de brokken. En de brokken kosten heel veel geld. Als je het gaat narekenen met het Economisch Planbureau. We zouden in alle opzichten, ook met de jeugdzorg, dat bleek vorig jaar weer, stukken beter af zijn met gezonde gezinnen. Ik rond af. De samenleving die wil dat we meegaan met de leugen en losraken van de waarheid. Hoe noemden we dat vroeger als psychiaters? Dat noemden we gestoord, als mensen niet meer in contact zijn met de echte werkelijkheid. En als we als samenleving gezamenlijk losraken van de werkelijkheid, dan raken we dus als samenleving langzamerhand, laat ik het vriendelijk zeggen, dysfunctioneel. Dan zitten we met de brokken. Onze Heer zegt in het evangelie, ja, laat ik ook zeggen, dat het 2 verschillende vormen kan aannemen. Die zie je ook in onze tijd. de leugen van onze tijd. Dat moet ik toch noemen. Je hebt aan de ene kant de leugen en de chaos van, wat ik maar noem, van Lewis Carroll, van Alice in Wonderland. Heel veel dingen onvoorspelbaar en plotseling, want het hangt af van het samenspel van wat wij nou doen en besluiten. Of het dictatoriale wat we aantreffen in 1984 en Brave New World. Het Ministry of Truth, wat te doen is met onwaarheid. Freedom is slavery en omgekeerd. Nee, een van de dingen die mij als persoon, als gelovige enthousiast heeft gemaakt over onze Heer en Heiland, is dat waar er ongerechtigheid plaatsvindt in deze wereld, en dat heb je als je klasse justitie hebt en waarheid van ogenblik tot ogenblik kan verschillen, dat dat bij onze Heer vast is. Hij is schepper van alle dingen. En vervolgens ook de auteur van de bergrede, waar hij eigenlijk zegt, het is niet het Darwinisme en het ellebogenwerk dat wint en de alfa-mails, nee, de reine van hart zullen God zien. Al die zalig sprekingen die zo mooi en zo totaal anders zijn en dat hij belooft dat wie hier op aarde zucht en dorst naar gerechtigheid verzadigd zal worden. Dat geeft ons een hoopvolle houding. En hij karakteriseert ook wat er gebeurt in Johannes 8, vers 44. Waar hij met de mensen die met de leugen meegaan en doen alsof dat echt is, spreekt. Gij zijt uit den vader, den duivel, en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen. Je ziet waartoe het leidt. Je kan zien of het een gezonde levensstijl is of niet. Je kan zien wat de Operation Freedom oplevert aan doden. Een mensenmoordenaar van den beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Geen hopeloze strijd, want de Zoon des Mensen is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Ik heb gezegd, dank u voor uw aandacht. APPLAUS